Er zijn nog een tweetal mededelingen, gemeente, voordat we de dienst beginnen. De eerste mededeling is een herinnering aan het feit dat familie Dunsbergen voor het laatst in ons midden is en dat na de dienst er gelegenheid is om hen de hand te drukken. En de tweede mededeling is dat de volgende week zondag de laatste keer zondagsschool zal worden gehouden. De gemeente wordt daarbij van harte uitgenodigd. Tot zover deze beide mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 102, daarvan de versen 7 en 8. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren. Gij zult haar klacht verhoren. En het achtste, reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten. 7 en 8 van Psalm 102. Doe mij nu eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 27 het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Na het zingen van deze psalm lezen we uit de schriften. En de schriftlezing is deze middag uit het boek van de Handelingen. Het zevende hoofdstuk. En de schriftlezing begint bij vers 44 tot en met het zestigste vers. Handelingen 7, vers 44 tot en met 60 lezen we, en dat na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 27, het zevende vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Wij lezen uit Handelingen 7 vanaf het 44ste vers. En daar spreekt Stefanus voor de Joodse raad. En hij zegt: de tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn, gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onze vaderen tot de dagen van David toe. De welke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor de God Jacobs. En Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt: de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door de bestelling der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als zij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de schriftlezing. Wij willen met de hulp van de Heere vanmiddag nadenken over een tweetal versen uit het schriftwoord wat u gelezen is, namelijk de versen 55 en 56. Handelingen 7, vers 55 en 56, waar het woord van God en de tekst luidt: maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Allerhoogste en eeuwige God, wanneer wij vanmiddag samen zijn in uw huis, dan worden wij geroepen om een blik te slaan naar de hemel. En u weet hoe onmogelijk dat voor ons is. Want wij zijn mensen van de aarde. En niet alleen dat. Wij zijn ook nog uit de aarde aards. En van ons alle geldt als zondige mensen een ziel aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. Geef dat we daar vanmiddag iets van mogen zien, opdat wij die genade inroepen en inwachten, waardoor wij boven het stof uitgetild worden en zien op u die in de hemelen woont, en op de Heere Jezus Christus, die in de hemelen is aan de rechterhand van u. opdat wij de hemelse schatten van het woord van deze middag ontdekken mogen en verstaan mogen. Heere, wat is het nodig dat u dan zelf neerdaalt met uw woord en met de werking van uw Heilige Geest, opdat onze oren geopend worden en onze harten ontsloten worden en wij gaan horen en verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Want alleen door de zegenrijke kracht van uw Geest en door de bediening van het woord zullen we er iets van gaan zien, voor het eerst en ook opnieuw. En dan weet u hoe we vanmiddag zijn samengekomen. Het kan zijn dat het de gewone gang was naar uw huis, een goede gewoonte. Een betere gewoonte is er ten diepste niet, hier op aarde, dan om regelmatig uw aangezicht te zoeken en naar uw huis te gaan. Maar als het alleen maar een gewoonte is, wat is het dan nog arm en kaal? Heere, ontdek ons eraan dat dat niet genoeg is en maak dat die gewoonte een behoefte wordt, een verlangen wordt. Mijn ziel dorst naar God. Het kan ook zijn dat we naar de kerk kwamen omdat we moesten. Het is eigenlijk een dwang, een keurslijf. Als het zo is, Heere, wil u het dan veranderen. En de banden van dat keurslijf die we onszelf aanmeten, breken. En geven dat het ons eten en ons drinken mag worden in geestelijk opzicht. Uw woord. Uw woord wat toch voedsel is voor allen die u vrezen. Het kan ook zijn dat we vanmiddag naar de kerk gekomen zijn met een stil verlangen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heere voorhof in te treden. En dat er een gebed in ons hart was: Heere, wil u het woord van deze dag. Wil u het gebruiken. Wil u het zegenen. Voor onszelf, voor onze kinderen, voor de gemeente. Wil u geven dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Wil u dan dat stille verlangen vanmiddag niet beschamen. Maar laat er vanuit uw woord vanmiddag onderwijs mogen zijn. Of dat nu beschamend onderwijs is, of ontdekkend onderwijs, vertroostend, opbeurend, bemoedigend. U weet wat we nodig hebben. Heere, geef dat het onderwijs dat u voor ons nodig acht vanmiddag zo door uw Geest mag worden uitgedeeld, dat het woord in ons hart mag dalen en binnen mag dringen zoals we het nodig hebben. Wees u als de grote opperherder van de zielen, de bedienaar van uw woord, en wil u het uitdelen en uitreiken. Wil u ook voedsel geven aan al uw kinderen, Heren? En u weet waar uw kinderen geestelijk behoefte aan hebben. Er kunnen zoveel knopen zijn in ons levensboek, raadsels in het koord van ons leven, die we zelf niet los kunnen maken. Misschien zitten we vast, misschien zijn we ingezonken, of misschien is er een verlangen om verder geleid te worden, op te wassen in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, wil uw woord gebruiken, opdat er zo ook onder uw kinderen de dingen gaan leven en opnieuw gaan leven en krachtiger gaan leven. En dat bij de versterking van het geloof ook de versterking van de hoop en van de liefde mag zijn. Als het vanmiddag zo gaan mag over het geloofsuitzicht en de gegronde verwachting die zichtbaar wordt en hoorbaar wordt in de geschiedenis van Stefanus. Heere, laat het zo mogen zijn dat uw volk verlangen mag om zonder zonde u te aanschouwen. Want u weet hoe dat er ook hier op aarde soms door de zonde nog zoveel duisternis kan zijn. En dat uw kerk, als het goed is en als de dingen in het leven ook steeds meer wortel gaan krijgen en fundament, dat we de zonde moe kunnen worden en verlangen om u nu met ons hele hart te mogen bedoelen, zonder dat dat eigen ik en het vlees en de dingen van beneden er weer tussen zitten. Laat dat verlangen mogen leven vanmiddag. En wil u zo vanuit uw woord ons vermanen, ons waarschuwen, ons onderwijzen en bemoedigen naar dat u weet dat we nodig hebben. Wil u zijn met de gemeente die we deze middag mogen dienen? Wil u in het midden van deze gemeente wonen en werken met uw genade en met uw geest? Wil u onze vriend en broeder, dominee Wallet, die hier alweer jaren staan mag, met zijn vrouw en de kinderen gedenken, zegen en heren in het midden van de gemeente? En wil u onze broeder de kracht, de genade, de wijsheid en de liefde geven om uw woord steeds maar uit te dragen. Steeds maar uit te dragen, hopend en verwachtend de zegen van u. En schenk hem ook zelf uw zegen, want dat hebben uw knechten ook steeds weer nodig in hun taak en in hun werk. Wil u de kerkraad nabij zijn, wil u ook die broeders in hun ambtelijke arbeid alles geven wat ze nodig hebben. En woon en werk met uw genade en geest onder dit volk. Laat het zo mogen zijn, heren, dat bij alle verbreking en verbrokkeling die kerkelijk Nederland in zijn breedte kenmerkt, het ook hier zo mag zijn dat er mensen mogen zijn en ambtsdragers mogen zijn die het van u verwachten en zoeken te leven en zoeken te arbeiden in de vreze van uw naam. Ja, laat dat ook binnen onze eigen kerken gevonden mogen worden. Wil u bij alle verbrokkeling en bij alle tegenstellingen die ook ons kerkelijk leven niet voorbij gaan, ons samenbinden. Samenbinden in de verootmoediging en in de wederkeer tot u, de levende God. En wil u krachtig onder ons wonen en werken. Laat ook wanneer deze middag of deze avond op velerlei kansels het woord uitgedragen wordt, de bazuin van het evangelie geen stotend of hortend geluid voortbrengen, maar een vaste, bijbelse, geestelijke klank naar uw wil. En wil u geven, heren, dat het tot zegen mag zijn in het midden van de gemeenten. Wil u zijn met alle arbeid in de kerken. We dragen heel in het bijzonder deze middag het werk aan onze theologische universiteit aan u op. Juist nu deze week de week is waarin de admissie-examens zullen worden gehouden. Heren, wil u de broeders die zich aan hebben gemeld, 15 in getal, bijzonder in deze week nabij zijn met hun familie en bekenden. Laat er veel gebed mogen zijn dat zij gesterkt mogen worden door u en de weg duidelijk mogen zien. Geef dat er velen mogen worden toegelaten in uw gunst. En als uw weg anders zou zijn, laten zij die moeilijke weg dan ook met u mogen verwerken. Wil u de broeders van het curatorium en hen die hen bijstaan bijzondere wijsheid en genade geven? Heren, er wordt in korte uren veel beslist. Veel beslist voor de toekomst van mensen, maar ook voor de toekomst van de gemeenten. O God, laat het mogen zijn zoals het was in die eerste christengemeente, dat er in noodsituaties en onder bijzondere omstandigheden een voortdurend gebed opging van de gemeente. Laat dat ook zo mogen zijn voor de toekomstige dienaren van het woord, opdat ze uitgestoten mogen worden door u en gezonden en bekwaamd door u. Wil u ook alle andere takken van werk in de kerk gedenken? Laat uw koninkrijk mogen komen onder de heidenen, onder hen die van het evangelie vervreemd zijn, ook in ons vaderland, misschien wel behoren tot onze eigen families of vriendenkring. Wil u zijn met het oude volk van Israël, wil u ook daar uw koninkrijk doen komen. Breid uw koninkrijk uit, heren, onder ons land en onder ons volk, in ons vorstenhuis, in de regeringskringen. Wil u in die in hoogheid zijn gezeten, bijzonder versieren met de genade van de vreze van uw naam. En wil onder ons volk, waar zoveel afkalving en afval is van uw woord en van uw wet, een wederkeer geven. Heren, wat zou het een wonder zijn. Onverdiend weliswaar, maar tot eer van uw naam. Als er velen zouden zijn die als het Israël in oude tijden tot inkeer zouden komen en u de Heere zouden gaan zoeken. Het ganse huis Israël klaagde eens de Heere achterna. O, wil u ook geven dat dat onder ons volk zou mogen gebeuren en wil u in de kerken bij alle gezapigheid en ingezonkenheid die het kerkelijke leven in het Westen zo vaak kenmerkt, een wederkeer geven en een opbloeien, opleving tot eer van uw naam en tot heil van ons en onze kinderen. Dat alles smeken wij u, Heere, niet omdat wij het waard zijn of verdienen, want we moeten voor u eerlijk belijden dat er geen rechten zijn aan onze kant. En wanneer wij vanmiddag uw woord openen, dan is er geen recht dat wij kunnen laten gelden op de bediening van uw geest en op de vruchten die u zou schenken. Wanneer u ons voorbij zou gaan, zou niemand van ons enige reden kunnen aanvoeren waarom wij u van onrechtvaardigheid zouden kunnen beschuldigen. Want u bent recht in al uw doen, maar wil u niet met ons doen naar onze zonden en naar onze ongerechtigheden die vele zijn. Maar zie op ons neer in uw genade en in het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, gedenk ons om zijnentwil uit genade. Amen. Wij willen u zingen, gemeente, uit Psalm 25, de versen 7, 9 en 10. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 25, vers 7, Gods verborgen omgang. Vind de zielen waar zijn vrees in woont. Het 9e vers, sla op mijn ellende de ogen. En het 10e, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer. 7, 9 en 10 van Psalm 25. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Het 13e vers van Psalm 73. Geliefde gemeente, de kerk van Christus leeft onder een open hemel. Als ik dat zeg, zou ik me voor kunnen stellen dat iemand toch een klein beetje de wenkbrauwen fronst, want ja, is dat eigenlijk wel zo? Misschien zegt iemand wel, het is toch zo dat er heel wat strijd gestreden moet worden hier op aarde? En je hoorde het de oude vromen nog wel eens zeggen, de dagen van de duisternis zijn vele. En spreekt de Bijbel zelf ook niet nadrukkelijk over de verberging van Gods aangezicht? Ja, inderdaad. Dat is er allemaal. En toch leeft de kerk van Christus onder een open hemel. Een hemel die opengebroken is door het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En die bij zijn hemelvaart zichtbaar geopend is. Hoe is dat dan eigenlijk? Hoe moet je dat dan rijmen met al die woorden over strijd en verdrukking, over aanvechting en verberging van het aangezicht van God? Wel, willen er vanmiddag een ogenblik over nadenken vanuit de woorden van onze tekst. Als het hier gaat over één van die kinderen van God, Stefanus, die we hier zien staan onder een open hemel. Thema voor de prediking is Stefanus onder een geopende hemel. We letten op drie dingen. Allereerst op de genade die hij ontvangt. In de tweede plaats het gezicht dat hij ziet. En in de derde plaats het getuigenis dat hij geeft. Stefanus onder een geopende hemel. De genade die hij ontvangt, want we lezen in het begin van de tekst, maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest. In de tweede plaats het gezicht dat hij ziet, zag de heerlijkheid Gods en Jezus. En in de derde plaats het getuigenis dat hij geeft. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend. Het kan soms zo zijn in het leven dat de hemel en de hel dicht bij elkaar liggen. U zegt, kan dat wel? Er is toch geen groter tegenstelling denkbaar dan tussen de hemel en de hel? Ja, u hebt gelijk. Maar in de praktijk van de worsteling van de kerk kunnen de hel en de hemel heel dicht bij elkaar liggen. Kijk maar in die raadzaal waar deze eenvoudige discipel en dienstknecht van de Heere Jezus Christus staat. Zijn naam Stefanus. Hij is een van de diakenen. En hij is inderhaast door ruwe handen in het Sanhedrin binnengesleurd en hij staat terecht. En hij mag zich dan nog een moment verantwoorden en vertellen aan die Joodse wijze en eerwaarde heren wat hem bewogen heeft. En zijn preek, zijn toespraak wordt aan het eind ineens scherp. En snijdt diep in de eigen gerechtigde zielen van die mannen die hem horen. En dan staat er zo dat zij, wanneer dit hoorden, hun harten bersten en zij knersten de tanden tegen hem. Bittere haat, vijandschap, de hel breekt los. In het Sanhedrin, want in de hel zal wening zijn en knersing der tanden. Hier een voorproefje. In het Sanhedrin van de eerwaarde heren van het Joodse hoogste college. En tegelijkertijd in die rechtszaal ook de hemel. Want Stefanus, terwijl men samenspant om hem te doden, en de duivelse haat voelbaar en zichtbaar wordt in de atmosfeer van die vergadering. Stefanus ziet de hemelen geopend, vol van de Heilige Geest. Ja, laten we daar een moment op letten, dat er zo staat dat Stefanus vervuld met de Heilige Geest de ogen hield naar de hemel en die hemelen open zag gaan. Het einde van het leven van Stefanus is dichtbij gekomen. En wat een getuigenis is dat niet, als dan van je gezegd mag worden dat je aan de grenzen van je leven gekomen vervuld mag zijn met de Heilige Geest. Misschien hebt u wel eens gehoord of gelezen of het zelf meegemaakt van een sterfbed van een vrome die als het ware op de eeuwige heerlijkheid lag te wachten. En dat er iets was van dat vervuld zijn met het geloof en met de hoop en met de liefde. Vervuld zijn met de Heilige Geest. Om jaloers op te worden, zegt u, inderdaad. Maar zullen we één ding niet vergeten? Het wordt bij Stefanus niet pas bij zijn sterven gezegd dat hij vervuld was met de Heilige Geest. Dat is niet alleen in het laatste uur van zijn leven zo. Dat was al veel eerder zo dat we dat van deze man lezen. En u moet als Bijbelse regel maar goed vasthouden dat doorgaans een mens sterft zoals hij geleefd heeft. Nou, hoe was dat leven van Stefanus dan? We weten er niet zo verschrikkelijk veel van. Maar wat we ervan weten zijn sprekende dingen. We lezen dat wanneer we zijn naam voor het eerst in het vorige hoofdstuk tegenkomen, dat hij een man was vol van de Heilige Geest. En dat hij sprak tot allen die in Jeruzalem waren en de boodschap van het evangelie wilden horen. En dat zijn werk vrucht droeg. Ja, maar zegt iemand, dat was toch niet altijd zo geweest bij Stefanus? Nee, nee, u hebt gelijk. Het was niet maar een automatisme. En niet zomaar iets dat Stefanus een man was vervuld met de Heilige Geest. Uit de kinderen ook niet meer die oude Joodse namen, zoals Abraham, Isaac, Jacob, Samuel. Maar ze gaven ze de namen van de sterren en van de mensen die in die tijd hoog in aanzien stonden in de wereld. En zo hadden ook de ouders van Stefanus hun kindje een naam gegeven. Die ouders van Stefanus die tot die Grieks georiënteerde Joden behoorden. Dat wat meer cultuur-minded. Wat meer modern. En weet je hoe ze hun kind noemden? Stefanos. Lauwerkrans. Nou, dat was de lauwerkrans die je kon behalen in allerlei sportmanifestaties. De Olympische Spelen en de Pythische Spelen en hoe ze ook verder geheten mogen hebben in die tijd. Dat waren de mensen die naam en eer maakten, onsterfelijk werden door hun roem volgens de Griekse gedachtegang. Nou, en dat spraken de ouders van Stefanus uit toen ze hun kindje een naam gaven. Stefanus, we hopen dat hij een bekranst leven gaat leiden. Dat hij eenmaal onsterfelijke roem zal oogsten. Misschien als wijsgeer of misschien als sportheld. Of misschien als man die optreedt in de tragedie. Of wat voor cultuurmanifestatie ook, een bekranst leven. Een eervol leven, een roemrucht bestaan. Maar Gods wegen zijn hoger dan 's mensen wegen. Stefanus, van wie zijn ouders misschien hoopten dat hij in Grieks sprekende wereld een naam zou maken, heeft nooit een naam gemaakt naar de maatstaven die deze wereld aanlegt. Maar Stefanus heeft een naam gekregen in het koninkrijk van God. En weet u wat zijn naam in het koninkrijk van God betekent? Ja, precies hetzelfde, zegt u. Krans, ja, krans. Maar dan moet u weer het boek Openbaringen eens bijlezen. Wees getrouw tot de dood, lees ik daar. En ik zal u geven de Stefanos van het leven. De kroon. De lauwerkrans van het leven. Die was voor Stefanus weggelegd. Nee, dat was niet omdat Stefanus zo'n voortreffelijke afkomst bezat. Dat was niet omdat hij een kind was van Abraham, Isaac en Jacob zonder meer. Dat was ook niet omdat hij zelf zo'n beste brave inborst had. Stefanus was een zondig mensenkind zoals wij en onze kinderen allemaal zijn. En Stefanus moest veranderd worden, vernieuwd worden door de genade van God. Hoe het gebeurd is, we weten het niet precies. Maar in het vorige hoofdstuk krijgt u de indruk dat onder de prediking van de apostelen, door de werking van de Heilige Geest, velen tot verandering kwamen. En misschien is Stefanus erbij geweest. Of misschien behoorde hij al tot de jongeren die onder de prediking van de Heere Jezus Christus zelf tijdens zijn aardse leven in het hart werden gegrepen. Hoe het gebeurd is, we weten het niet, het is ook niet belangrijk. Maar Stefanus was gestorven aan zichzelf. Hij was veranderd, vernieuwd. Hij was tot bekering gekomen. Hij had geleerd dat de dingen van deze wereld, de cultuurgoederen van deze wereld, op zichzelf genomen niets te betekenen hebben. Hij had ingezien dat de religie van de fariseeën en de schriftgeleerden, een pure wetsreligie zonder geest en zonder leven, niet kan bestaan voor God. En hij had die verachte rabbi uit Nazareth, Jezus Christus, nodig gekregen voor zijn zonde, voor zijn schuld. En die naam van de Heere Jezus Christus was voor hem de enige naam geworden onder de hemelen gegeven, waardoor hij moest zalig worden. Kijk, dat had de Heilige Geest door de prediking van het woord in zijn hart gelegd. En toen het woord werd toegepast en doorging dringen in zijn leven, en de Geest zijn hart ging vernieuwen, toen werd Stefanus een ander mens, een vernieuwd mens met een nieuw hart. En toen werd zijn leven door de bijzondere genade van God vervuld met de Heilige Geest. En u moet er maar goed op letten, gemeente, vervuld met de Heilige Geest, dat betekent in de Bijbel vervuld met God, vervuld met Christus, vervuld met het woord van Christus. Want de Heilige Geest wijst volgens het eenparig getuigenis van de Bijbel op het woord en op Christus en op God. Iemand heeft ooit geschreven: het is het bijzondere ambt van de Heilige Geest om van zichzelf af te wijzen en God en Christus en het woord van God te verheerlijken. Dus vervulling met de Heilige Geest betekent vervuld met God, met Christus, met het woord van God. En dat zag je ook toen hij eenmaal tot bekering gekomen was en geroepen werd om diaken te zijn in de kerk. En diaken zijn, dat is toch nog een beetje anders hier in Handelingen 6 en 7 dan wat wij diakenen noemen. Al heeft het allemaal wel met elkaar te maken. Maar die diakenen die we tegenkomen in Handelingen 6, van wie Stefanus de bekendste is, die gingen ook uit om de mensen op te zoeken en de mensen te betuigen het evangelie. Ze waren ook predikers. En dan zie je hoe Stefanus in vuur en vlam staat voor het evangelie van Christus en dat hij de boodschap uitdraagt en dat het woord vrucht draagt. Hij was zo vervuld met de Heilige Geest dat zijn leven, laat ik het nou zo eens zeggen, overliep, overvol. Ja, en de mensen, ze kwamen door de bediening van de Geest zo onder de indruk van de woorden die Stefanus in de naam van zijn zender mocht spreken, dat er werden er vele toegebracht, ook onder de bediening van deze nog jonge man. Moet u nooit vergeten. Weet u wat we nodig hebben in de kerk? Nou, dat is heel veel natuurlijk, maar vooral dit. Het werk van de Heilige Geest en dienaren die zo door de Heilige Geest geleid en vervuld worden, dat het overloopt. En dat er wel eens druppels vallen in de gemeente, onder de prediking van het woord, waardoor zondaren getrokken worden om Christus te kennen en om God te kennen. Mannen als Stefanus, Maar goed, die prediking van het evangelie die zoveel vrucht draagt, u leest dat in het voorgaande hoofdstuk, die liep ook vijandschap op. Want ja, de Satan die is natuurlijk helemaal niet blij met dat soort dingen. Hij ziet het koninkrijk van God onder de apostelen en onder de prediking van de diakenen uitbreiden. En dan laat hij door middel van de Joodse godsdienst, die starre, steriele wetsgodsdienst van het Sanhedrin, laat hij die man, die Stefanus, arresteren. Is het omdat ze de apostelen niet meer durven aan te pakken? Dat ze zich nu aan die wat eenvoudigere jonge mensen vergrijpen, aan zo'n man als Stefanus? We weten het niet, maar in elk geval, Stefanus wordt voor het Sanhedrin gesleurd en moet zich ter verantwoording aan het Sanhedrin vertellen waarom hij deze dingen doet. En dan begint Stefanus te spreken, vervuld met de Heilige Geest. En hij begint het woord uit te leggen. En dan komt hij uiteindelijk, na een brede gang door de heilsgeschiedenis van het Oude Testament, bij zijn toepassing. En dan is die toepassing vlammend direct. Dan wint hij om wat hij zeggen moet tegen die fariseeën, schriftgeleerden en overpriesters, bepaald geen doekjes. Want dan zegt hij het: gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, zal je maar gezegd worden. En het is eigenlijk geen wonder dat die fariseeën en die schriftgeleerden toch wel een beetje boos worden. Want nou moet je je proberen daarin te verplaatsen, zomaar voor een moment. Je denkt dat je een ijver hebt om God te dienen en dat je echt zoveel hart hebt voor het koninkrijk van God. En dan word je ineens alle grond onder de voeten weggeslagen. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest met heel je godsdienstige boeltje. Het zou tegen mij gezegd moeten worden, het zou tegen u gezegd moeten worden. Je zou toch in brand vliegen. Of zou het ook wel eens nodig zijn dat wij door het woord vermaand worden voor allerlei dingen die geen wezen hebben. En die in de ogen van de Heilige God en gemeten aan de zuivere maat van het woord van God niet kunnen bestaan. Moeten we juist als de prediking ook wel eens heel ernstig vermanend en waarschuwend moet zijn. Onszelf er niet aan toetsen, de dominee zelf misschien wel in de eerste plaats. En de ambtsdragers in de kerk, maar ook de jongelui en de ouderen. Wat zou het heilzaam geweest zijn, gemeente, als dat eerwaarde college van het Sanhedrin is verslagen geraakt was onder die scherpe en toch zo welgemeende prediking van Stefanus. Wat zouden er vruchten van geloof en van bekering zichtbaar geworden zijn wanneer dat had plaatsgevonden? Maar nee, in hun blindheid, in hun verzet, ze sleuren Stefanus naar buiten en willen hem stenigen. En als dat gebeurt, vol des Heilige Geestes, dan ziet Stefanus iets. Er staat in de tekst: hij zag, terwijl hij zijn ogen gericht hield op de hemel, zag hij de heerlijkheid Gods en Jezus staande aan de rechterhand van God. Wat is dat? Wel, Stefanus kreeg, zo lezen we hier, een visioen, een gezicht. Het was alsof de hemel geopend werd. Stelt u het zich zomaar voor, het is natuurlijk een hele menselijke uitdrukking, dat als het ware het gordijn van de hemel opengeschoven werd en Stefanus blikte in de hemel. En wat zag hij daar? Hij zag de heerlijkheid van God. Als u een beetje thuis bent in uw Bijbel, weet u dat woord heerlijkheid van God vooral in het Oude Testament een aanduiding is voor de openbaring van God. Als Mozes staat bij de brandende braambos, als Mozes ziet hoe God neerdaalt in de tabernakel, als die gemaakt is boven de ark, dan openbaart God zich in een glanzende wolk. En die glanzende wolk, de Shekina, dat heet ook wel de heerlijkheid Gods. De kaboot van God, de heerlijkheid van God. En hier ziet Stefanus de hemelen geopend en hij ziet die lichtglans waarin God zich openbaart. Nee, Stefanus, al is hij nog zo vervuld met de Heilige Geest, kan God nog niet zien van aangezicht tot aangezicht. Want niemand, ook het liefste kind van God niet, kan hier op aarde God zien en leven. En Stefanus ziet dus de lichtglans, de heerlijkheid van Gods majesteit. Maar hij ziet het wel, God zelf, in die lichtglans, in die heerlijke majesteit. En dan daar in die gloed van de lichtglans, Jezus Christus, staande aan de rechterhand van God. Jezus. Laten we het niet vergeten. Jezus. Zo schrijft Lucas het in het boek Handelingen. Diezelfde Jezus die hier op aarde wonderen deed en doden opwekte en zijn discipelen onderwees. Diezelfde Jezus, wiens naam betekent zaligmaker, heiland. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Die Jezus zag Stefanus staan aan de rechterhand van God. Hij zag een Jezus die hij kende door genade. Hij zag een Jezus die een zaligmaker was en is en blijft tot in alle eeuwigheid. Hij zag een Jezus die zijn zaligmaker was. En dan moet u er heel goed op letten dat daar zo staat dat hij zag Jezus staande aan de rechterhand van God. Hey, dat is een merkwaardige zin en een merkwaardige uitdrukking. Want meestal lees je in de Bijbel dat wanneer de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, dat hij zit aan de rechterhand van God. Zo zegt ook onze 12 artikelen het. Of dat hij is of is gezeten aan de rechterhand van God. Maar twee keer in de Bijbel staat er dat de Heer Jezus staat aan de rechterhand van God. De ene keer is hier in deze tekst. En de andere keer is in het boek Openbaring, u mag het thuis wel nalezen, hoofdstuk 5. Dan zie je dat Johannes daar een gezicht krijgt in de hemel. En hij ziet ook, net als Stefanus, hier de hemelen geopend. En hij ziet de troon van God en de heerlijkheid Gods in die troon. En ik zag het lam, dat is de Heer Jezus, staande als geslacht in het midden van de troon. En als u dat gedeelte bekijkt en grondig naleest, dan ziet u dat er daar een reden gegeven wordt waarom de Heere Jezus Christus staat in de troon als het lam. Hij is opgestaan, weet u waarom? Omdat zijn kerk hier op aarde benauwd wordt. Johannes weet het, hij is er zelf de lijfelijke getuige van, dat de kerk benauwd wordt door de vervolgingen in de tijd van keizer Domitianus. En hij is bezorgd over de kerken van Efezus en van Thyatira en van Pergamus. En zijn hart bloedt als hij denkt hoe de jonge christenen voor de leeuwen geworpen worden. En hoe gezinnen uiteengerukt worden, zullen ze standvastig blijven. En dan laat Johannes, en dan laat de Heere Jezus aan Johannes zien, als hij blikken mag in de hemel, ik sta op. En in dat opstaan van de Heere Jezus Christus in de troon als het lam, daarin ziet u dat de Heere Jezus het niet lijdelijk kan aanzien als zijn kerk verdrukt wordt of benauwd wordt. Dan gaan al de oud-testamentische profetieën in dat staan van de Heere Jezus Christus in vervulling. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Christus staat op om zijn volk, om zijn benauwde kerk te hulp te komen. En dat is er niet alleen maar in de tijd dat Johannes op Patmos in de vervolgingen en onder de golven van de vervolgingen gebukt gaat. Het was er al bij de eerste martelaar, wiens geschiedenis we vanmiddag hebben opgeslagen, Stefanus. Hij ziet het en hij ziet het tot zijn bemoediging en tot zijn vertroosting, dat terwijl om hem heen de vijanden sissen en hem naar het leven staan, in de hemel Jezus opgestaan is. Hij is opgestaan en hij zal zich over Sion ontfermen. Want de tijd, Stefanus, De bestemde tijd om haar genadig te zijn is gekomen. Wat een geweldige gedachte, gemeente, als we deze dingen ook naar de kerk van vandaag toe mogen lezen. En overwegen en overdenken, zo vanmiddag heel eenvoudig onder de prediking van het woord. Want je kan vandaag aan de dag, misschien hebt u dat ook wel eens heel erg bezorgd zijn als je denkt aan de kerk en aan de toekomst van de kerk. En dan denk ik niet slechts aan onze eigen kerken, maar aan heel het kerkelijke leven in ons goede vaderland en daarbuiten. Aan de geweldige machten van wereldgelijkvormigheid en afval van het woord. Aan vertrapping en verachting van de geboden van de Here. Aan de verlating van de kerk. Het lijkt een vloedgolf die niet te keren is. En u ziet het misschien met bloed in uw hart en met pijn in uw binnenste gebeuren. Dat een klein kind van u of een neef of misschien wel een van uw eigen kinderen de dienst van God vaarwel zegt. Nee, we leven niet in een tijd als die van Stefanus, waarin we vanwege het geloof letterlijk vervolgd worden. En voor de leeuwen geworpen of op de brandstapels gezet. Zo is het niet. De vervolging in het einde der tijden is gevaarlijker. Omdat ze veel moeilijker te herkennen is. Het is de vervolging van de afval. Van de zuigkracht van de boze. Die weet dat hij een kleine tijd heeft en daarom grote toorn heeft. Het is de zuigkracht van de modegrillen van de stervende maatschappij aan het einde van de 20e eeuw. Die zegt: doe dit en gij zult leven. Volg mij en gij zult vrede hebben. Maar ze zuigt de massa's mee naar de ondergang. En in die tijd leven wij en leven onze kinderen. En dan kun je als vader die misschien in stilte de Here vreest. Of als moeder die in stilte hoopt op de levende God het soms bang om je hart worden. De gebeden zijn er. En je zegt het, al mijn gebeden, ach, ze zijn met zonde bevlekt, maar toch, het woord van uw lippen en van uw hart, u brengt het voor het aangezicht van de Here. Here, zie op mijn kinderen, zie op onze kleinkinderen neer in genade. Denk aan de gemeente, breid uw koninkrijk uit, laat het komen, ook in onze dagen. Maar het lijkt alsof de vloedgolven die de kerk bedreigen en die de toekomst van de kerk bedreigen het voor het zeggen hebben. En u zegt het woord van onze tekst van vanmiddag: en toch is er in de hemel een grote hoge priester die opstaat om zijn lijdende en strijdende kerk te hulp te komen. Hij kan het, mag ik het zeggen met alle eerbied, hij kan het niet aanzien, niet werkeloos en lijdelijk aanzien, dat zijn kerk lijdt en beproefd wordt en te gronde zou gaan. Hij staat op. En weet u wat dat ook betekent? Dat hij medelijden heeft met een Stefanus. Als grote hoge priester in de hemel, zo lezen we in de brief aan de Hebreeën, is hij een medelijdende hoge priester die alle nood en alle moeite en alle aanvechting en alle strijd van de zijne kent. Ook weet hoe vandaag aan de dag kinderen van God, een godvrezende vader of moeder, een godvrezende jongere die met de dingen soms zo worstelt, hoe moeilijk ze het hebben. Want hij is in alle dingen verzocht geweest. En als u zelf misschien op het ogenblik erg in donker zit, en misschien als vader of als moeder of persoonlijk in uw eigen geestelijke worsteling, wanneer u de Here kennen mag, soms denkt: hoe moet het nu toch verder? Misschien iets inleeft van wat het woord van de Here zelf zegt: ik heb hem tevoren gezien in het heiligdom, maar nu, als ik voor me zie, dan zie ik hem niet, en achter me zie, dan bemerk ik hem niet. alles is toegesloten en donker. Het staat er in onze tekst. Dat voor degene die de Heere oprecht en ootmoedig vrezen, gij zult opstaan ons beschermen. En weet u wat dan? Het woord van de Heere tegen de kerk hier op aarde in zijn strijd en in zijn duisternis zegt. Kind van God, u die de Heere vreest en in donker wandelt en geen licht hebt, zoek het toch bij de Heere. En leg dan de nood en de schuld en de vragen en de knopen uit uw levenskoord maar aan hem voor. Ootmoedig. En pleit op zijn eigen woord dat hij het gezegd heeft en ik zal u toch niet begeven. En toch niet verlaten. Ook al hebt u hem verlaten dagen die niet meer te tellen zijn. Ook al hebt u geen verdiensten of rechten. Pleiten op zijn eigen woord. En dan zal de Heer het laten zien dat hij zijn woord toch waar maakt. Ook door de duisternis heen, ook door de nadagen van deze stervende 20e eeuw heen. Hij staat op. Jezus, de zaligmaker. En hem ziet Stefanus. En dan begint hij te spreken. En dat is het laatste aspect van de tekst toch eigenlijk niet. Het getuigenis dat hij geeft. Want wat hij ziet houdt hij niet voor zichzelf. En hij begint te spreken. Het is zijn laatste preek. Hij heeft nog wel twee andere dingen gezegd. Dat lezen we aan het slot van het hoofdstuk. Hoe hij stervende smeekt om vergiffenis voor zijn folteraars. Voor zijn beulen. Maar dat kun je eigenlijk alleen maar een gebed noemen. Geen preek meer. Zijn laatste preek aan het adres van het Sanhedrin van de Joodse Raad lezen we hier. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Nou zegt iemand, dat is toch precies hetzelfde wat je in het vorige vers leest? Dominee, wat moet u daar nou nog over zeggen? Want dat is alleen maar een herhaling. Hij brengt nu onder woorden. Hij zegt in woorden wat hij zojuist gezien heeft, inderdaad. Maar we moeten de Bijbel altijd heel zorgvuldig lezen. Heel zorgvuldig. Want alles heeft zo zijn eigen betekenis. En dan moet u heel goed letten op de verschillen tussen het 55ste en het 56ste vers. Want dan staat er in vers 55 dat Stefanus de ogen hield op de hemel en dat hij zag de hemelen geopend en de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand van God. Maar als hij het onder woorden gaat brengen, als hij aan het Sanhedrin gaat zeggen wat hij ziet, dan leest u het net een klein beetje anders. Dan staat er, zie, zegt Stefanus, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand van God. Zoon des Mensen, dat is wat anders dan Jezus. Oh, het is dezelfde, hij is de Zoon des Mensen, maar het is een andere naam. En wat betekent die naam? Dat is een naam waarin de heerlijkheid van Christus wordt aangegeven. Hij is de Zoon des Mensen waarvan Daniël spreekt in zijn profetie. En die naam Zoon des Mensen, Bijbelvaste, mensen onder ons weten het misschien. Die naam des Mensen die heeft al een keer eerder geklonken in het Sanhedrin. Misschien niet eens zo lang tevoren, een aantal maanden. Toen Jezus Christus zelf voor de hoge priester stond, Caiaphas, die ook hier hoge priester is. En vrijwel heel het Sanhedrin zal hetzelfde geweest zijn als het Sanhedrin in de dagen van het proces van de Heere Jezus Christus. En toen heeft de hoge priester Caiaphas zijn kleed gescheurd. En toen heeft hij gezegd, ik bezweer u bij de levende God of gij zegt dat gij zijt Jezus Christus, de Zoon van de gezegende. En welk antwoord geeft de Heere Jezus dan? Dan zegt hij, gij hebt het gezegd.
En ik zeg u, van nu af aan zult gij de Zoon des mensen zien, komende met de wolken des hemels. Stefanus, Gamaliel, Nicodemus, Jozef van Arimathea, alle leden van het Sanhedrin die er toen waren, hoor je het niet? Deze volgeling van Jezus gebruikt diezelfde naam. Ik zie de Zoon des mensen komende. En daarmee zegt Stefanus dus dat die profetie van Jezus die hij aan het Sanhedrin gegeven heeft, dat hij bezig is in vervulling te gaan. Toen heeft Jezus het gezegd. Ik zie de Zoon des mensen komende op de wolken des hemels. En Stefanus zegt, ik zie de Zoon des mensen staande. Hij is opgestaan. Opgestaan om het voor zijn kerk op te nemen. Maar dat betekent ook dat hij opgestaan is om de vijanden van zijn kerk te vernietigen. En zijn opstaan is een heenwijzing en een aanduiding dat hij komende is om te oordelen. De woorden van de lijdende Christus beginnen in vervulling te gaan. Jezus Christus is opgestaan. Hij is komende. Beef Caiaphas. Beef Gamaliel. Beef onbekeerde Sanhedrist. Ja, laten we de lijnen meteen maar heel nadrukkelijk naar onszelf toetrekken, jonge mensen en ouderen. Beef mensenkind. Hier vanmiddag in de kerk in Leerdam, wanneer je nog onbekeerd bent. Want Jezus Christus komt om te oordelen. Hij is opgestaan in zijn troon en zet zijn voeten op de wolken en hij komt. En een hele indringende vraag die je nou vanmiddag niet naast je neer moet leggen. En waarvan je niet moet zeggen, nou daar zal ik nog wel eens een keer over nadenken als ik 60 ben. Kun jij, mijn jongen of meisje in de kerk, kunt u, die al wat ouder bent, u die misschien bejaard bent, de komende Zoon des mensen ontmoeten? Is het recht tussen God en tussen u? Kent u het geheim van het schuilen door genade achter het bloed van Jezus, de Zoon van God? Een broeder of zuster, jongen of meisje, als u onbekeerd bent en u misschien diep in uw hart eerlijk moet zeggen, het ligt niet goed. Als u nog vasthoudt aan wat foze, lege orthodoxie. Of aan wat modern getinte of klassiek getinte eigen gerechtigheid. Maar als een verloren zondaar niet leerde zinken op het bloed van Jezus, dan ligt het niet goed. En er is de prediking van de stervende Stefanus, de laatste preek in het Sanhedrin, vanmiddag een preek aan uw adres en aan jouw adres. Zondaar, jonge, meisje, oudere, bekeert u. Wij bidden u van Christus wegen, zo horen we door deze tekst heen klinken. Laat u met God verzoenen. En iemand zegt dan misschien, hoe moet dat? U moet al eens weten, dominee, ik ben al oud en ik heb het woord van God al zo lang gehoord, maar ik zit zo vast. Hebt u het niet begrepen vanmiddag? Jezus Christus staat op, zo lezen we hier. En wat betekent nou die naam Jezus, dat hij zondaren, hoe arm, hoe ellendig, hoe verloren ze ook zijn, hoe oud ze ook zijn, hoe lang ze ook al zo vastzitten in zichzelf, kan en wil en zal zalig maken. Er is bij de Heere Jezus Christus redding. Er is bij Jezus Christus doen aan. Hij is de machtige en de genadige. En als u dan zegt, ja, mijn zonderegister is zo lang, of ik ben al zo oud geworden en het is allemaal zo koud gebleven. Vergeet het toch niet, zou er voor de Heere Jezus Christus iets te wonderlijk zijn? Zou dat hart van u nu te hard zijn voor de genade van de Heere Jezus? Of uw schuldenlijst te lang zijn voor zijn ontfermingen? En als hier geschreven staat dat hij opstaat en bereid is om arme zondaren op te zoeken in hun nood en in hun schuld, om ze te sterken en te leiden, om ze te beschermen en om ze te bewaren, is dat dan niet het hart van het evangelie wat ook vanmiddag klinken mag? Zoek het bij hem. Want hij wil opstaan en zich over verloren zondaren ontfermen. Hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden. En wanneer je dan iets van die genade mag kennen, daar ook nog even iets over. Dan krijgt die Heere Jezus Christus zoveel betekenis. En dan zijn zijn namen zo geschreven, zo geëtst als in gouden letters. Want dan zegt die naam Zoon des Mensen dat hij de machtige is. De machtige die alle vijandsmachten van binnen en van buiten in het leven van Gods kinderen eronder brengt en eronder zal brengen, straks ten volle. En dan zegt zijn naam Jezus, u hebt hem toch leren spellen, kind van God. Jehoshua, Yeshua, Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zo'n zaligmaker heeft Gods kerk nodig. Niet alleen voor de eerste bekering, zo helemaal in het begin, maar telkens weer. Jezus, zaligmaker. En hoe hebben ze hem nodig? Wel als een zaligmaker die telkens weer opstaat en telkens weer de eerste is om zijn dwalende schapen terug te brengen en om het moede hoofd van de strijdende kerk op te heffen en om het ingezonken leven van het geloof en van de hoop en van de liefde nieuwe levensadem in te blazen. Gij zult opstaan. En toen is voor Stefanus de dag gekomen, het moment gekomen waarop het einde kwam. En toen was Stefanus rijp voor de eeuwigheid, omdat Christus Jezus met zijn geest hem had toebereid. En toen mocht Stefanus zien, Jezus, de Zoon des Mensen, staande aan de rechterhand. En toen is er in dat hart van Stefanus, dwars door alle tranen, terwijl de stenen beukten tegen zijn lichaam en zijn slapen verwonden, en hij stervend ineenzonk, met een ongekende en onbegrepen liefde tot Christus vervuld. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En echt als dat zo op je afkomt en je mag de Heere kennen in je leven, dan kun je soms wel eens een klein beetje jaloers worden op Stefanus. Want dan zeg je, Heere, dat is nou ook op de bodem van mijn hart het verlangen. Om u lief te mogen hebben. Te mogen bedoelen met heel mijn hart, terwijl de zonde er niet meer tussen zit. Weet u, dat is voor Gods kerk wanneer ze mogen toenemen in de genade. Steeds meer een last. De zonde. Het vlees. Mijn eigen ik. Mijn hoogmoedige ik. Mijn ongelovige ik. Mijn twijfelende ik. Het vlees. En dan zijn er van die momenten als God zo nabij is. En als Jezus Christus zoveel betekenis krijgt dat je moe wordt van jezelf. En dat er één verlangen is om God te mogen kennen en te mogen dienen zoals hij is. Nee, dat betekent niet dat je dan niet meer in het volle leven staat. Dat betekent ook niet dat je dan geen aandacht meer hebt voor de dingen hier. Je blijft trouw in de dingen die God je opdraagt. In de familiekring en in je vriendenkring en in je werk en noem al die dingen maar op. Maar het heimwee naar God en naar Christus, geboren uit de liefde en gedragen door de hoop. Kijk, en dat is het wat uiteindelijk in het leven van Gods kinderen, straks als het uur slaat, als ze sterven moeten, overblijft. Het werk van God. Geloof, hoop en liefde. En dan mag je het wel eens zingen, misschien als je nog heel jong bent. Of als je al heel oud bent en de dagen van de herfst van het leven zwaar vallen over uw hart en over uw binnenste. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harte. Of met de berijming gezegd, bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwengoed. En men noemde zijn naam Stefanus, want door genade was hij getrouwd tot de dood. En hij beërfde de kroon van het leven. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, uw woord is wijd en diep. We hebben er vanmiddag maar iets van gezegd. Wil u alles wat verkeerd geweest zou zijn in luisteren of in spreken wegnemen? Maar het was toch uw woord. En wil u het daarom zegenen? En wil u de naprediker zijn? En Heere, geef dat er een spoorslag in geweest mag zijn voor onbekeerden om u te zoeken. En dat uw kinderen bemoedigd en vertroost mochten zijn. En wil u de ogen richten op dat grote goed wat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Ga met ons als we elkaar verlaten. Zegen ons deze week die we begonnen zijn. Zegen u ook die familie die de gemeente gaat verlaten en elders kerkelijk onderdak hoopt te vinden. Zegen hen in de overtocht en zegenen ook in hun nieuwe gemeente. Wil u ons allen gedenken? We vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118 vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 118, het zevende vers.